En dat staat goedemorgen. Groot en wonderbaar is het heil. Door het Lam ons bereid. Wij volgen zijn stem. En zullen met hem de overwinnaar zijn. En we zullen iets van de grootheid van onze Heer vanmorgen dichtbij mogen zien. Als het dichtbij mag komen. We mogen het zelf dichtbij laten komen. Dat kan de Heer niet doen. Open je hart. Open je ziel. Open je verstand. En leef je mee in het verhaal van vanmorgen. Want het verhaal van vanmorgen is een klein verhaal. Maar een hele grote gebeurtenis. Het is een verhaal over mensen zonder naam. Kunnen wij onszelf voor invullen. En Lucas is de enige die dit verhaal beschrijft. En zoals je weet waarschijnlijk is Lucas een arts. Hij is gegrepen door die genezingen die Jezus doet. En juist ook dit verhaal van deze morgen beschrijft hij als arts. Het verhaal, daar staat boven de jongeling in Nain. En de meesten kennen hem misschien wel. En misschien denk je, oh ja, wat was dat voor verhaal? Het is het verhaal van een dodenopwekking. En het is de eerste keer dat Jezus een dode terughaalt uit het dodenrijk. Jezus is hier nog maar net onderweg. Hij heeft wel al genezingen gedaan. Hij gaat rond, hij heeft zijn discipelen geroepen. En hier gaat hij voor het eerst een dode terughalen. En ik hoor in heel Israël, wie is deze man? Is hij een profeet? Wie is hij? Wat moet je je voorstellen? Dat gaat door zo'n land. En hij is zich aan het tonen wie hij is. En ik lees jullie, en die mag erop, je hoeft het niet op te zoeken. En het gebeurt op de volgende dag dat hij, Jezus, naar een stad gaat die Nain heet. Veel van zijn discipelen en een grote menigte gaan met hem mee. Als hij de poort van de stad nadert, zie daar, er wordt een dode uitgedragen. Hij was de enige zoon van zijn moeder. Zij was weduwe. En een grote menigte uit de stad is bij haar. En als de Heere haar ziet, is hij innerlijk met ontferming bewogen over haar. En hij zegt tegen haar, huil niet. Hij gaat naar de baar toe. En dan raakt die aan. De dragers nu staan stil. En hij zegt, jongeman, ik zeg u, sta op. En de dode gaat overeind zitten en begint te spreken. En hij, Jezus, geeft hem aan zijn moeder terug. Vrees grijpt hen allen aan. En zij verheerlijken God en zeggen, een groot profeet is onder ons opgestaan. God heeft naar zijn volk omgezien. Het gerucht over hem gaat rond in heel Judea en heel de omgeving. Een klein verhaal van een groot gebeuren. Met kleine details die iets groots uitwerken. Dat zal ik jullie in de loop van het verhaal uitleggen. En het verhaal start heel eenvoudig. Het gebeurt. Wat zal er staan letterlijk? Het geschieden. En we weten het, hè? Als er staat het geschieden, dan gaat er iets bijzonders gebeuren. Dan is er iets bijzonders aan de hand op dat moment. En als ik kijk in het woord van het geschieden, dan staat daar het begint te zijn. Het ontvangt het leven. Het komt tot stand. Dat zegt voor mij vanmorgen dat dit verhaal in ons hart wil ontstaan en leven verder in onze ziel tot stand wil laten komen. En na het woordje geschieden volgt op de volgende dag. En dat is heel bepalend in dit verhaal. Want wat gebeurt er op die dag daarvoor. Want op die dag daarvoor is Jezus ook onderweg. En in, dan is hij in Capernaum. En dan mag het kaartje erop, Alex. Laat ik je zien waar hij is. Hier is hij. In Capernaum. En daar komt hij een hoofdman tegen. De centurio. Een Romein is het. Een bezetter. En die heeft een ziekenslaaf. En hij komt bij Jezus. En weet je wat hij zegt tegen hem? Als u één woord spreekt, dan geneest mijn slaaf. En dan staat er, Jezus is verwonderd op dat moment. Er gebeurt iets in Jezus' hart, in zijn ziel van binnen. Hij is verwonderd en zegt, ik heb nog nooit zo'n groot geloof gevonden. Hij vindt dat in een Romein. Niet in zijn discipelen. Niet in de Israëlieten. In deze Romein, waar hij het misschien helemaal niet in verwacht, ziet hij dat hij iets van die geestelijke wereld ziet. Als Jezus een woord spreekt, dan zal het geschieden. Want dat zegt hij, wat een geloof. En Jezus is verwonderd. En dan is het de volgende dag. Hij gaat op reis. Hij maakt lange reizen. Hij gaat van Capernaum naar Nain. Hoe lang zal dat zijn, schatje? Een dag lopen. Heel simpel, de volgende dag. Ongeveer 40 kilometer. Ja, dat is best een dag lopen met elkaar. Waarom hij naar dit plaatsje gaat, dat lezen we niet. Zal de geest het hem ingeven? Maar wat we wel lezen, is met wie hij gaat. Hij gaat met zijn discipelen. En een grote menigte trekt met hem mee. Een grote menigte mensen gaat met hem mee. En in hun gaat om, wie is hij? Deze man die wonderen doet. Maar ook wel, wat gaat hij vandaag doen? Gisteren heeft hij een slaaf genezen. Zou hij dat vandaag weer gaan doen? Ze zijn allemaal vol verwachting in zo'n stoet. En ik kan me voorstellen dat er mensen uit allerlei dorpen erbij aansluiten. Maar ze gaan wel een dagreis met hem mee. Dat zegt voor mij, ga ik een dagreis met Jezus mee? Of heb ik veel te veel te doen? Veel te veel zorg, ziekte, mijn baan. Er kan van alles zijn wat in de weg wil staan om met Jezus mee te gaan. Op reis, de hemelen door. Mee te gaan in zijn gedachtes, in zijn plan, in zijn gevoelens. En al deze mensen gaan met Jezus mee. Het is dus niet dat Jezus met mij meegaat. Het is de bedoeling dat ik, dat wij met hem meegaan. En hoe vaak wil ik nog niet dat hij met mij meegaat, eerlijk. We willen in ons hart verlangen ernaar om echt met hem mee te gaan. Dat geloof ik allemaal, anders zitten we hier niet. Maar we gaan nog vaak onze eigen weg. Het geheim is dat we leren. Leren welke je weg Jezus gaat. In het denken. In het zien. In het hopen. In het verwachten. Ook als het even tegenvalt. Dat we dat gaan zien voor ons hart. Maar ook voor onze gemeente. En weet je, met Jezus meegaan is niet moeilijk. Er is er één die het moeilijk maakt. Dat geloof ik wel. Maar wat gebeurt er? En dat hoorde ik pas iemand zeggen als je wakker wordt. Als die wekker gaat, waar zijn je eerste gedachtes? Moet er weer uit? Lange dag. Zucht. Of kan daar iets zijn van, Heer, u bent er. Ik wil met u deze dag door. Kan je met een lied wakker worden? Weet je, het is ook een, hoe zal ik dat zeggen? Een leren leven. Op deze manier. Het is ook iets wat zich vermeerdert als je het gaat doen. Als je je er bewust van wordt. En zeg nou niet dat het moeilijk is. Als die wekker gaat en je wordt wakker, dan kunnen we zelf die keus maken. Maar de Heer maakt de keus niet. Die keus ligt in ons. En dat is dus niet alleen als je wakker wordt. Dat is ook straks als je naar huis gaat. Als je in je auto zit, op de fiets of als je op vakantie gaat. Dan gaat het erom, Heer, ik wil met u mee, onderweg. het pad gaan wat u kiest. De stad waar Jezus heen gaat is Nain. Een klein, lieflijk stadje. En de naam betekent, weten jullie dat? Lieflijkheid. De stad, beeld van de gemeente, beeld van ons hart, heet lieflijkheid. De stad heeft een naam en de mensen in de stad niet. En toen dacht ik, wat is lieflijkheid? Daar zoek ik dan naar. Dat is zo'n woord waarvan je denkt, wat voor inhoud heeft dat voor mijn ziel en voor mijn hart? En toen ik daarover nadacht, toen dacht ik aan Zacharias, die mag erop. Zacharias 11 vers 7. Daar staat, ik heb twee staven genomen. De ene heb ik genoemd lieflijkheid en de ander samenbinding. Zo heb ik de kudde gewijd. Het is dus een staf in de gemeente waarmee wij als gemeente gehoed worden met de lieflijkheid. Is lieflijkheid dan een haai over je bol? Lief doen tegen elkaar, elkaar vooral bevestigen in het goede, wat je absoluut ook moet doen, maar niet vanuit de verkeerde geest. Of gaat de lieflijkheid veel dieper? Ik geloof dat lieflijkheid dieper gaat. En daar kwam dan de volgende psalm bij, 27, waarin David het invult. Eén ding heb ik van de Heer gevraagd, dat zoek ik. Te verblijven in het huis van de Heer. Niet om het goed te hebben, nee om de lieflijkheid van de Heer te aanschouwen. Om dat te zien, om daar te verblijven. En toen dacht ik, als ik de lieflijkheid van de Heer aanschouw, dan aanschouwen wij Gods beeld in ons. Gods beeld in de gemeente. En dat is niet een overtrokken positivisme. Dan gaat het om Gods beeld, niet ons beeld of wij. Nee, het gaat om dat God tevoorschijn komt in ons. En dan voegt Paulus daarbij, bedenk al wat lieflijk is. Dus dan zit er ook nog een actie bij. Bedenk het lieflijke. Dat wat aanwezig is van Gods beeld in ons. Dat wat al wel mooi is in ons. En praat daarover. Want hoe makkelijk praten wij, of praat ik, over alles wat er niet is. En wat nog niet functioneert. En ook dat mag je eerlijk bezien. Dat moet je ook niet wegduwen, maar het mag in balans zijn. Het mag in balans zijn dat je ziet het lieflijke, wat ontwikkelt, wat tevoorschijn komt. En dat wat er nog niet is, dat daar je verlangen is, dat het leven verder gaat doorbreken. Dat daar dat gebed voor is, dat dat verder tot bloei mag komen. Ik geloof dat Jezus zo ook bidt. Nain. Lieflijkheid, een hele mooie stad schijnt het geweest te zijn. Maar in de lieflijkheid is er zorg en verdriet. Dat is dus naast elkaar nog aanwezig. Ook in ons leven. En dan komt Jezus daar aan en hij nadert de stad. Nee, mag je hem erop zetten? Heb je hem al? Ja. Hij nadert de stad. Nee, klein detail. Wat staat er? Wat nadert hij? De poort van de stad. De beweging in dit verhaal gaat helemaal van Jezus uit. Er wordt er niets gevraagd vanuit de menigte, vanuit mensen of vanuit de vrouw. Jezus' beweging is de benadering van de poort. En weet je, ik kan me voorstellen dat het begin van de avond is. Want in die warme landen worden doden 's avonds begraven, als het al wat minder heet is. En hij komt daaraan. En dan, die dag gaat er gebeuren wat ik denk. Geen mens heeft dat bedacht. Misschien heeft hij het zelf ook niet bedacht. En gebeurt dit in het moment. Even terug naar die poort. Je weet wat de poort is, hè? In je verstand, het is je ingang. En je uitgang, heel simpel. Nu voor je hart. Jezus wil de poort van ons hart vanmorgen naderen. De ingang en de uitgang. Mag hij die naderen? Want als hij nadert, gebeurt er iets. mag hij de poort van jouw stad naderen? En ken ik eigenlijk wel helemaal de poort van die stad waar de in- en uitgang in mijn ziel zit? Of leer ik die nog kennen? Soms zitten we nog veel in ons verstand in plaats van in de ingang en uitgang van ons hart. En ik geef je een heel simpel voorbeeld. Pas was ik bezig met Shanna bij de fysio. En die vrouw zou bepaalde oefeningen gaan doen. Dat had ze gepland in het beter plan, noem maar. En zij kijkt naar Shanna en zij ziet iets gebeuren. En zij reageert erop. Ze zegt, ik denk dat ik iets anders moet doen voor mijn gevoel. En dat klopte. En toen zei ze daarop, wij mensen leven nog zo vaak in ons ratio. En vergeten om ook met ons gevoel te leven. Zij noemt dat dan het spirituele. En weet je, ik snap dat dat gebeurt. Want wat we hebben gezien in het verleden, of je schiet door in je gevoel, of je schiet door in je verstand. Want we zijn nog niet één, Jezus is één. Maar we mogen zoeken in ons leven dat dat gevoel en verstand één wordt van binnen. En daaruit ga je dan ook handelen, want dat deed de fysio. Ze handelde eruit en dat werkte. En dat vind ik dan zo wonderlijk. En de Heer zegt, ik nader je hart, de poort van je hart. En in jouw stad, in jouw hart, zie ik alles wat lieflijk is. Wat mooi is, wat tot groei komt en wat tot bloei komt en tot leven. Maar net als in Nain, zie ik ook in jouw hart en in het gemeentehart van onze gemeente soms nog zorg, verdriet, dingen die niet zo willen. En Jezus komt dichterbij en hij nadert die poort. En dan, zie daar, er wordt een dode uitgedragen. Hij was de enige zoon van zijn moeder. Zij was weduwe en een grote menigte uit de stad is bij haar. Nou, dit kan je zo mooi visualiseren. Zie dat? Aan de ene kant komt die rouwstoet. Met die doden en die menigte uit de stad. En je ziet dat huilen en rouw. En het is vreselijk. En aan de andere kant komt Jezus. Jezus komt vanaf deze kant. Het is een menigte die vol verwachting is. Vol geloof, wat gaat er gebeuren? Ik zie twee menigte mensen die elkaar gaan ontmoeten bij die poort. En dan is daar een zoon, staat er. Een dode. Hij wordt uitgedragen. Enige zoon van een moeder, staat er niet. Van een vrouw, van een moeder, heel belangrijk. Een vrouw die weduwe is. Dus de gang naar het begraven van iemand heeft zij al een keer gemaakt. Dit is de tweede keer. En in enkele woorden beschrijft Lucas dat deze vrouw geen toekomstperspectief heeft. Geen hoop. Ze hebben geen mooi zorgstelsel toen der tijd. Nu ontvangen we geld en wordt er voor ons gezorgd. Maar in die tijd kwam het echt aan op die man en op die zoon. En die zoon, soms stel je jezelf voor, dat is een jongetje van 10. Nee, hier staat een woord wat gelijk is aan het verhaal van de rijke jongeling. En de rijke jongeling was tussen de 25 en 35 jaar oud, in de bloei van zijn leven. Hij zorgde voor zijn moeder. En die weduwe zie je voorop gaan, en ik zei het al, met klaagzangers, met geluid, met verdriet, en dat kan je bijna horen. Die stoet van verdriet en de stoet van geloof en van hoop en verwachting ontmoeten elkaar in de poort. In de poort van jouw hart kan dat elkaar ontmoeten. In de in- en uitgang. Ken je dat? In de in- en uitgang van je hart een confrontatie. Van verdriet, van zorg, van wat er niet is. En een confrontatie van dat Jezus komt met zijn verwachting. Met zijn hoop. Met zijn liefde. Met zijn opgang. Met alles wat vanuit hem naar je toe komt. Wat wint het in onze poort? Wint het verdriet, de dood? Of wint het leven het en de verwachting en de hoop en de toekomst? Wat krijgt er voorrang in ons denken, in ons reageren, in ons voelen, in ons mens zijn, in onze diepste ziel. En toen dacht ik, als ik jullie de vraag stel, en ook mij de vraag, in welke stoet loop je? Dan zeggen we lopen in de stoet van hoop, in de stoet van verwachting. Ja, ik zeg het weer, dat verlangen we. Ten diepste verlangen we dat we altijd in die stoet zitten. Maar zitten we niet in kleine momenten van de dag in het leven, ook wel eens in wanhoop, in het lukt niet, in moeheid, in zorg in die andere stoet? Dat mag je voor jezelf gewoon eerlijk onderkennen. Met het verlangen dat de stoet van de hoop en de verwachting en de liefde en de hoop en de opwaartse kracht het wint van de dood. En toen dacht ik ook nog daardoor. Ik dacht, soms heb ik het niet eens door dat ik in die andere stoet zit. Ken je dat? Het zijn dan denkpatronen, levenspatronen, gevoelspatronen die zo zijn ingesleten dat ik daarvanuit reageer en dan eigenlijk helemaal niet merk dat mijn reactie verwachtingsloos, zonder hoop is of zonder liefde of denk, hoe moet het verder? En vaak, hoe merk je dat of hoe merkt een ander dat? Dat kan je ook zeggen. Dat hoor je aan wat iemand zegt. Wat je zelf zegt. Wat uit je mond naar buiten komt. Daarin kan je zelf horen. Waar ben ik? Zit ik nou in de ene of in die andere stoet? En dat kan je deze week heel simpel toepassen. Met een gebedsregel erbij. Het is niet zwaar en het is niet moeilijk. Heer, in welke stoet ga ik mee? En welke stoet mag het winnen? En dan staat er iets kenmerkends. Als de Heere haar ziet, is hij innerlijk met ontferming bewogen over haar. En hij zegt tegen haar, huil niet. En ik heb het woordje al onderstreept. Als de Heere haar ziet. Er staat niet, het is weer iets heel kleins, hè? Er staat niet als Jezus haar ziet. Er staat niet als hij haar ziet. Er staat als de Heere haar ziet. En weet je wat er in het grondwoord voor Heere staat? Daar staat Kyrios, de meester, de Heer der Heren. En dit is de eerste keer dat Lucas Jezus zo noemt. Hij is de Heer der Heren. Hij is de Kyrios. Hij is de meester in de hemel. Een klein detail, een zo groot verschil. En als de meester, de Kyrios, haar ziet, dan gebeurt er iets van binnen. Hij ziet iets en er gebeurt iets in zijn ziel. In zijn hart. En als we letterlijk kijken naar wat er gebeurt, mag je hem doorscrollen. Dan heb ik een aantal vertalingen naast elkaar gezet om het te voelen wat hier nou staat. Want het gebeurt in zijn hart. De Statenvertaling zegt, hij is innerlijk met ontferming bewogen. De Naardense Bijbel zegt, raakte alles in hem over haar bewogen. De Herziene Statenvertaling, was hij innerlijk over haar bewogen. De Willibrord, was hij ten diepste met haar begaan. Het zegt iets over wat van binnen bij Jezus gebeurt als hij deze vrouw ziet. En dit soort dingen geschieden toen, maar dat gebeurt nu nog steeds. Want Jezus is toen en nu dezelfde. Hij ziet iets en er komt innerlijke ontferming. Er staat zelfs tot in zijn ingewanden. Dus het gaat zo diep in hem. En daarvan uit gaat hij zo meteen reageren en komt hij tot actie. En toen dacht ik, heeft hij nu alleen die moeder gezien? Heeft hij alleen deze vrouw gezien? Of heeft hij de gemeente Gods gezien? Beeld van de moeder. Afgesneden van het leven. Afgesneden van zoons leven op dat moment nog. En heeft hij in één blik gezien? Hier ben ik toe geroepen. Om dood en dodenrijk te overwinnen. Om niet opzij te gaan voor wat dan ook. Om die vrouw, die gemeente, terug te geven aan mijn vader. die ik zo lief heb en waarvan ik heb gezegd, u wil geschieden. Ik geloof dat hij daar iets van gezien heeft, want dan komt hij ook tot deze handeling. Jezus wekt niet zomaar doden op. Hij doet dat maar 3 keer in 3 jaar. Hij wekt niet iedereen op. Er gebeurt op dat moment iets in zijn hart, in zijn ziel. En daarvanuit gaat hij niet denken wat hij moet doen. Hij gaat reageren vanuit de geest. En hij is 1 in gevoel en in verstand. En toen dacht ik wel, hier kan ik in mijn ziel, als ik kijk naar de gemeente, kijk naar mijn hart, kijk naar mensen, kan ik dan echt innerlijk bewogen raken. En dat is dan niet zielig vinden, niet... Het is meer. Ik hoop dat je voelt wat ik bedoel. Het raakt je van binnen dat iets doods wordt uitgedragen. Het raakt je dat mensen niet tot leven komen. Het raakt je dat de dood nog heerst. Het raakt je dat het leven nog niet doorbreekt. Dat raakt je van binnen dat je met ontferming, met deernis bewogen wordt. En als dat dan gebeurt, als dat werkt, wat doen we dan? Gaan we vertellen hoe de ander het moet doen? Gaan we vertellen hoe wij het zo goed doen? Of onze kinderen het zo goed doen? Of gaan we ook nog eens vertellen hoe het in elkaar zit? Het is iets wat heel makkelijk werkt. Maar Jezus zie ik het hier niet doen. Hij vertelt niet wat die vrouw moet doen. Ja, hij vertelt wel 1 ding zometeen. Hij gaat iets simpels doen. Hij gaat niet uitgebreid bidden, uitgebreid praten. Dit is een verhaal ook van heel weinig woorden. Dat vind ik wel typerend. Hij komt in actie. En wat zegt hij tegen de vrouw? Huil niet. Wee niet. Heer, hoe kunt u dat nou zeggen? Man verloren. Zoon verloren. En u zegt, huil niet. Jezus zegt dit niet huilen, huil niet, vanuit zijn positie als de Kyrios, de meester, de overwinnaar. Hij zal toekomstperspectief geven. Hij zal de dood overwinnen. Hij zal deze vrouw weer het leven teruggeven. En misschien spelen die woorden van die hoofdman nog wel een rol. Die woorden die zeiden, als u 1 woord spreekt, dan geschiet het. Daarin is Jezus ontzettend bevestigd, geloof ik. Dat had hij misschien ook nog wel nodig. Of dat nam hij mee op zijn weg. Als ik het spreek, dan gebeurt het. En misschien denkt Jezus wel aan het verhaal van Elia. Het gebeurt ook in deze landstreek met de Sunamitische vrouw. Waarin Elia de zoon teruggeeft aan de moeder. En het leven weer terug wordt geblazen in de zoon. Hij zegt, ween niet. En dat is dan weer niet zwart-wit. Wat mag je dan nooit huilen? Het is niet Grieks. Jezus weent zelf. We weten het, hè? Hij weent bij Lazarus. En als hij gaat lijden, weent hij als hij Jeruzalem ziet. Als hij Jeruzalem, de moeder, niet weet wat tot vrede dient. Maar hier is het wee niet een bevel naar de vrouw. Een bevel naar mij. En jou mag de Heer bevelen geven. Vinden we dat lastig? Een bevel in wat je wel of niet doet. Mag je het zoiets horen als, zeur niet, huil niet, klim hoger op, laat los, blijf geloven, leg iets af, geef je over aan mij. Vertrouw op mij. Je kan het met een paar woorden invullen hoe de Heer het in jouw ziel, in je hart wil zeggen. En hoe reageert dan mijn hart? Weet je wat ik merk? Dat ik nog wel eens ga jammeren over de situatie als de Heer iets zegt. Ik zie de vrouw hier niet jammeren. Hij zegt tegen haar, huil niet. Want ik geef toekomstperspectief. Maar zij moet zelf stoppen met huilen. Dat kan Jezus niet voor haar doen. En zij moet dat in een situatie waarin zij haar zoon nog naar buiten draagt. Hij is niet levend. En zij weet op dat moment niet dat hij tot leven zal komen. Zij mag vertrouwen, maar dat geldt ook voor ons leven, op de woorden die Jezus zegt. Ween niet met de onderklank. Ik ben de Kyrios. Ik ben de overwinnaar. Ik zal hoop en toekomst geven. En als je dat hoort, dan ga je toch als vanzelf met je gedachten naar Openbaring. En wat vertelt Openbaring? En dat mag dichtbij zijn, hè? Dat is niet voor straks, dat is niet voor later. God zal alle tranen afwissen. Er zal geen dood meer zijn. Geen jammerklacht. Geen geween, geen geklaag. Dat ga ik doen en dan ga ik alles nieuw maken. Alles wordt nieuw voor ons hart en voor ons leven. Dat wordt geproclameerd in Openbaring. En dat wil hij nu laten werken in ons leven. Ik geef je hoop en mogelijkheden en toekomst. Richt je op mij en ga achter mij aan in plaats van achter al die andere dingen die aandacht vragen. En na het bevel gaat Jezus iets doen. Hij spreekt twee woorden. En dan gaat hij naar de baar toe. En raakt hij aan. De dragers nu staan stil. En hij zegt: jongeman, ik zeg u, sta op. Nog even dit. Jezus gaat naar de baar toe, maar even hiervoor. Normaal gesproken, als er een stoet van rouw de poort uitgaat, dan wijk jij als de stoet die binnenkomt. Die gaat opzij. Met respect voor de dood. Met respect voor het rouw. Met respect voor het verdriet. En soms sluiten mensen zich dan ook aan bij die stoet van verdriet en rouw. Dat is normaal. Zo gaat het normaal. Maar hier komt Jezus aan. Met een stoet van verwachting. En die mensen in de stad gaan eruit. En deze mensen gaan erin. En wat verwachten zij? Ze verwachten een wonder. Ze verwachten: wat gaat de Heer doen? En dan zien ze een dode uitgedragen worden. Nu zijn we te laat. Eigenlijk had deze zoon moeten blijven leven. Voor die vrouw die nog alleen is. Heer, hadden we hier nou niet eerder kunnen zijn? Misschien slaat de hoop en verwachting ook wel eventjes een beetje weg uit die andere stoet. Als ze dit gebeuren zien, dat is heel menselijk. Ken je dat, dat hoop en verwachting tot stilstand worden gebracht door andere processen van rouw, van dingen die niet gaan? Dat kan tot stilstand worden gebracht in je poort. En Jezus? Jezus doet iets. Hij heeft gesproken en hij gaat iets doen. Hij gaat niet achteruit voor deze stoet. Hij treedt naar de baar zelfs toe. Hij treedt de dood tegemoet. Hij gaat niet aan de kant voor de dood. En weten jullie wat een baar is? Het is een open doodskist, heel simpel. Dus het is gewoon een open doodskist waarin je gewoon een jongen ziet die geen spierkracht meer heeft, geen adem, wit, alles is er uitgeslagen aan het leven. En wat doet hij dan? Dan raakt hij de baar aan. En weet je wat hij niet mag in Israël? Je mag dit niet aanraken, want dan word je onrein. Kan je je voorstellen wat er gebeurt in die mensen? Ik stel me voor dat het helemaal stil wordt. Twee stoeten staan stil. Spanning wat er gaat gebeuren. Jezus treedt naar voren en raakt die baar aan. Hij denkt niet na over die lijkdragers. Die lijkdragers komen zelfs tot stilstand. Alles staat even stil. Hij is niet te laat. Hij is er precies op de juiste tijd, op Gods tijd. En Jezus weet wat hij doet. En alles gaat op zijn kop. Alles gaat op zijn kop in het koninkrijk. En het gaat niet zoals wij verwachten en zoals die mensen verwachten. Het leven wint het hier van de dood en van de letter die geschreven staat, dat als hij dat aanraakt, dat hij onrein wordt. Hij volgt hier zijn gevoel. Hij doet het niet volgens stapjes bedacht van tevoren. Hij volgt zijn gevoel door wat de geest hem ingeeft op dat moment. En Jezus raakt aan. Dat vind ik zo mooi. Als Jezus echt aanraakt, gebeurt er iets. Dat kan je niet maken. Dat kan je niet van tevoren bedenken. Dat kan je niet plannen. Dat kan in je hart, in je ziel geschieden. Als ik naar aanrakingen in de Bijbel kijk, dan zie ik dat Jezus bij een man komt met een verschrompelde hand. En hij raakt de hand aan. En die geneest. Ik zie hem bij een vrouw komen die koorts heeft. Hij raakt haar aan. En de koorts gaat weg. Ik zie hem bij een blinde komen. Hij raakt de ogen aan. En de ogen gaan zien. Een melaatse komt bij hem. Hij raakt hem aan. En hij wordt rein. Het onreine wint het van het onreine. In een werkelijke aanraking. En dat kan alleen in je ziel geschieden. Verandert er iets. Wordt er iets beroerd. Verandert wanhoop in hoop. Dood in leven. Verandert geen toekomst in wel een toekomst. Ondanks de omstandigheid. Jezus werkt in zijn aanraking. Met woord en geest. Met verstand en gevoel. Deze gaan samen op. Toen dacht ik, mag Jezus altijd mij aanraken? Of stop ik soms dingen weg? Stop ik deuren dicht in mijn hart? Omdat ik dat er niet zo mooi bij vind liggen en eigenlijk helemaal niet wil dat dat openkomt. Of dat gaat me te veel zeer doen, ken ik ook wel, dat ik denk, dat deurtje van mijn hart hou ik even dicht. De Heer vraagt, mogen de deuren van je hart open bij het doodse? Bij dat wat er nog niet zo mooi bij is. En mag ik dat aanraken? Door mijn woord, door mijn geest. En kan je eerlijk kijken naar jezelf wat dan nog doods is? Of gaat dan de deur al dicht? Is dat lastig? Het doodse is toch heel makkelijk. Dat is toch soms in je geloof. Als je het even niet meer gelooft. Dat werkt soms toch in zorg, in verdriet. Dat werkt toch soms nog in geen toekomstperspectief in de momenten. Maar ik dacht ook het doodse zit als er alleen woorden zijn en geen gevoel. Maar het doodse zit ook als er alleen gevoel is en geen woorden. Het mag samen opgaan in je ziel, in je hart. En wat Jezus daar beroert, daar gaat het herleven. Omdat Hij het leven is. Niet omdat ik het zo goed doe en zo goed volg. Omdat Hij aanraakt en Hij het leven geeft in ons. Want Jezus geneest niet overal. Ik zei al, Hij wekt niet honderden doden op. Hij doet dingen op aarde en we zien die feiten in de Bijbel terugkomen. Maar zijn kracht werkt uit op dat moment. En zijn kracht wil nog steeds nu uitwerken in ons hart, in de gemeente. En Jezus gaat dan weer spreken. En hij heeft weer niet veel woorden nodig. Geen hele verhalen. Hij zegt, jongeman, ik zeg u, sta op. Letterlijk, word wakker. Wat zal dat geklonken hebben? Met zijn stem. Sta op. Word wakker. Je voelt dat er engelen mee in bewegen. Dat er een kracht tevoorschijn komt op dat moment. En dat zegt hij tegen een lichaam wat dood is. Waar de spieren op dat moment niet functioneren. En het hart niet meer slaat. Hij zegt enkel een aantal woorden, geen lange gebeden en rituelen. En wat gebeurt er met die jongen? Die jongen die in dodenrijk zit, hij wordt teruggeroepen en hij hoort de woorden. Hij hoort deze woorden, geloof ik, van binnen, anders gaat hij niet opstaan. En dat geloof ik, want die woorden sta op, had ik gedacht. Hoe vaak horen we dat? We horen het in de opstanding spreken. Nou, ik heb het in andere preken ook gebruikt. En toen dacht ik, als je werkelijk hoort dat Jezus tegen jou zegt in je hart, sta op, in een moment. En je dan het doet, dat bewerkt iets. Niet zozeer van het alleen weten hoe je het moet doen, maar Jezus het tegen jou horen zeggen. Sta op uit dit demoedige. Sta op uit je verdriet. Sta op uit het zorgelijke. Sta op uit, nou, noem maar op. Als Hij het tegen jou zegt en je daarvan uit zijn bevel volgt, dan gebeurt er iets. Jezus strekt die jongen niet omhoog. Hij zegt niet, je moet opstaan. Nee, die actie ligt bij die jongen. Die gaat overeind zitten zometeen. En dat geldt ook voor ons leven. De actie ligt bij ons. Ik kan dat niet voor jou doen. En voor jou niet en voor jou niet. Dat is helemaal jouw keus. Jouw verantwoordelijkheid samen met de Heer. En Hij wil je daarin helpen. Want Hij roept je toe. Sta op. Niet met dat je het niet goed doet. Sta op uit liefde. Kom tevoorschijn. Kom tot bloei. Kom weer tot leven. En ga dat leven zien wat mogelijk is. En de jongen gaat niet dansen, hij gaat niet springen, hij gaat niet juichen. Hij gaat spreken. Zo mooi, hè? Communicatie tussen moeder en zoon is het eerste wat hier hersteld wordt. Communicatie tussen beiden. En dan heb ik nog één ding wat ik bijna vergeet, maar het is weer een klein detail. De doden. Ik dacht steeds in mijn verhaal, de jongen gaat zitten. Je gaat de doden zitten, staat er. De jongen is nog dood. Soms ben je nog op bepaalde gebieden dood. Maar mag je gaan zitten? Mag je opstaan? En mag je overeind komen omdat Jezus het zegt? En dan die kleine mooie woorden. Jezus geeft hem aan zijn moeder terug. Ja, dat is toch zo ontroerend. Jezus geeft het zoonsleven aan de moeder terug door de overwinning op dood en dodenrijk. Hij geeft die moeder, ja, weer terug aan zijn vader straks als vrouw op de grote bruiloft. Jezus geeft de zoon aan de moeder terug. Dat is een hemels geschenk. Dat dat leven voor ons mogelijk is. Het leven wat in ere hersteld wordt in onszelf. En toen dacht ik, die beide stoeten, ik geloof dat ze daar één zijn geworden. Eén stoet geworden, want we lezen, vrees grijpt hen allen aan. En wat doen ze? Zij verheerlijken God en zeggen, een groot profeet is onder ons opgestaan. God heeft naar zijn volk omgezien. En het gerucht over hem gaat rond in heel Judea en heel de omgeving. Een groot profeet is onder ons opgestaan. Ze denken nog misschien dat hij Elia is. Als Elia. Maar Jezus is meer dan een profeet. Hij is de Kyrios. De Zoon van God. Die dood en dodenrijk zal overwinnen. En gaat overwinnen. Ook in ons leven. Hij is de overwinnaar. En dat mag je voor je houden. Deze week. Amen. Ja, kom maar. Wil je wat zeggen of niet? Ja, daarom zeg ik kom maar.
Ik wist dat je bij me
moest. Ja.
God ziet naar zijn gemeente om.
Ja.
Dat staat er. Dat is meer dan naar zijn volk.
Naar onze gemeente.
Ja, precies.
God ziet om naar zijn volk op dat moment, naar zijn gemeente. En dat hele beeld zie je in dit verhaal terug. Waarin Jezus het leven teruggeeft aan de moeder. En zo werkte die toen, zei ik al, maar zo werkt Jezus nu nog steeds. En dat is weer een klein detail die ik gemist heb, gemeente. En zo staan de verhalen, soms vol kleine details, met grote gevolgen. En dat vind ik zo mooi aan Bijbelverhalen. En daarom, ja, vertel ik jullie daar altijd heel erg graag over. Amen. En ik zei al, Jezus is overwinnaar. En vorige keer heb ik jullie het lied van Jezus overwinnaar laten horen. Het is een nieuw lied. En toen ik dat lied voor het eerst hoorde, moest ik even aan het lied wennen. Eerlijk is eerlijk. Ik dacht even van, hè? En dat ene woordje, dat wat er eigenlijk helemaal niet in past, kan dat wel? Ja, dat ging zo in mij om. Maar dat lied luisterde ik nog een paar keer. En eigenlijk is dat lied constant bij me. Heel vaak zing ik het opeens. Heel vaak komt het in mijn hart op. Maar ook in heel Nederland is dat lied aanwezig. Het lied heeft een kracht. Het lied heeft een proclamatie. Waarin alle gelovigen samen voor die troon staan. En dan maakt het niet uit welk geloof ik zit, in welke gemeente ik kom of in welke groep. Deze mensen staan hier, als ze zo meteen ook het beeld erbij zien. Met z'n allen. En daar mogen wij bij staan. En mogen proclameren dat Jezus de overwinnaar is. Want waar hij spreekt, wordt alles nieuw. Want hij bevrijdt en geeft het leven. Elke storm verstilt door de klank en de woorden van zijn stem. Jezus leeft en ik en jij en onze gemeente zal leven. En ik ga jullie nog een keer laten horen. Als je mee wil zingen, zing je mee. Als je hem nog tot je wil laten doordringen, dat hij dieper werkt, dan luister je gewoon. Voel je niet verplicht in wat je doet. Voel aan wat je hart in je hart opkomt.